De vraag is natuurlijk, moeten we nog Gods wet vervullen van het Oude Testament? Het antwoord is ja en nee. Nee, we moeten niet meer bijvoorbeeld de ceremoniële wet vervullen. Alles wat betrekking heeft tot de eredienst, alle offers die gebracht werden, natuurlijk niet meer. Jezus heeft de ceremoniële wet helemaal vervuld. Hij was het lam van God. Wij moeten geen lammeren niet meer offeren of andere dieren. Jezus is het lam van God. Al die wetten rondom de ceremonies waren allemaal een schaduw, staat er. Paulus legt dat uit. Hij zegt dat was een schaduw van Christus. Christus is de realiteit. Dat was maar ja, een aanloop. De schaduw, zegt hij. In Christus is alles volbracht. Wat wij niet konden. Wat de Israëlieten niet konden, wat wij ook niet kunnen. Ceremoniële wet. De burgerlijke wet, uiteraard, die hadden we ook in Israël. Alles met betrekking tot de politiek, tot het sociale leven, alles werd geregeld. En dat vervalt natuurlijk, want dat was voor het nationale volk van Israël. Maar dan heb je het derde luik van de wet, de morele wet, de 10 geboden. Hoe leef je nu met God en hoe leef je nu met mensen? En die morele wet, die blijft natuurlijk. Je zult niet doden, hè, en zo verder. Dat blijft. En Jezus gaat zelfs nog iets verder in die wet. Hij zegt, het gaat om het hart. Hij zegt, als jij denkt, ik vermoord niemand, dus ik ben wel in orde, dan zegt Jezus, kijk eens in je hart. Hoe ben je tegenover mensen? Heb je haat in je hart? Haat je iemand? Kun je die ander niet luchten? Heb je bitterheid? Dan is het alsof dat je die persoon vermoord hebt, zegt Jezus. Het is een wortel die als het ware tot moord leidt. Je vermoordt die persoon als het ware. Zo ver gaat Jezus. De bergrede. Matthäus, lees maar een keer. Bergrede is fantastisch, hè? Helpt ons om ons hart te onderzoeken. En Jezus zegt, overspel. Oh, je pleegt misschien geen overspel. Maar hoe is je hart? Hoe kijk je naar een vrouw? Kijk je naar een man? Kijk je naar porno? Hoe is je hart? Is het rein? Is het zuiver? Ben je helemaal rein? Het is hetzelfde als overspel, zegt Jezus. Dus Jezus helpt ons om ons hart te onderzoeken. In Hebreeën 8 staat het ook, hè? Hebreeën 8, vers 10. Ik zal mijn wetten in hun verstand en in hun hart leggen. Daar gaat het om. Geen uiterlijke dingen, het gaat om het hart. Hoe ben je tegenover God? Hoe ben je tegenover mensen? En dan kun je die morele wet echt vervullen. Dat is niet gemakkelijk, hè? Maar, vers 5 tot 13 van Romeinen 8, zegt ons dat Gods geest ons helpt om een andere natuur te krijgen. Om te veranderen. Om overwinning te hebben. Lees maar de verzen. Paulus zegt het. Je zegt, het gaat daar over je eigen wil. Leef je naar je eigen wil of leef je volgens Gods geest? Wat wil je nu in je leven? Wil je hout, hooi en stro? Of wil je echt dingen die blijven? Wil je overwinning halen? Wil je een leven zoals God het bedoeld heeft? Er staat, als je naar het vlees leeft, als je volgens je eigen wil leeft, dan, zegt Paulus, dan ga je sterven. Ik denk dat Paulus twee dingen bedoelt. Hij bedoelt natuurlijk mensen die de Heer nog niet kennen persoonlijk, die Jezus niet persoonlijk kennen als hun verlosser, die niet begrepen hebben of die nog niet aanvaard hebben dat Jezus inderdaad die wet vervuld heeft, dat hij in hun plaats gestorven is, oké. Maar ik denk dat Paulus ook bedoelt iemand die wedergeboren is, maar die gewoon verder gaat met zijn eigen leven. En die zonde laat woekeren in zijn leven. En die eigenlijk alles uitdooft wat Gods geest duidelijk maakt. En dan zegt Paulus, en dat leert de Bijbel ons ook, dan weet ik niet of je wel gered bent. Weet u, er is een spanning in de Bijbel. Er is een spanning aan de ene kant, heilszekerheid. Zeker zijn dat je eeuwig leven hebt, als je tot bekering gekomen. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. De andere kant zijn er een heleboel teksten ook, die zeggen, ja, maar ja, hoe leef je nu? Leef je echt met God, of ga je je eigen gang? En ga je heel bewust zondigen en blijf je maar doorgaan? En op een zeker moment, ja, als je dat blijft doen, ga je zelfs van God weg. Hoe leef je? En dat is die spanning. De Bijbel, ik denk dat God dat heel bewust gedaan heeft. Aan de ene kant geeft hij zekerheid, aan de andere kant zegt hij, pas op. Lees maar Hebreeën ook en andere teksten. Pas op. Hoe leef je? Als jij maar verder gaat, is er dan garantie dat je wel gered bent? En dat, ik denk dat God dat bewust gedaan heeft om ons heel ernstig met die dingen te laten bezig zijn. Niet zomaar. Ja, God is liefde en God redt, ja. Maar God is ook een rechtvaardig God die oordeelt en die geen zonde kan tolereren. Die wil dat wij met andere woorden tot heiliging komen. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien, staat er in Gods woord. En zo zijn er nog andere teksten. Norbert, die heeft zo dikwijls tegen mij gezegd, en waarschijnlijk ook tegen u. Wie sterft, sterft niet als hij sterft. Bent u mee? Als je nu sterft aan je oude leven, aan je oude zondige natuur, als je nu sterft in dit leven, dan sterf je niet als je sterft. Dan heb je eeuwig leven, als je deze wereld verlaat. Een nadenker, ja. En inderdaad, dat is het principe in Gods woord. Sterven. Weet u, u kent het verhaal van Robinson Crusoe, van Daniel Defoe, hè? 3 eeuwen geleden geschreven, Engelse schrijver. De man komt op een onbewoond eiland en is er helemaal alleen en moet overleven. En, ja. Op een zeker moment heeft hij een zak die hij leegschudt bij een rots waar wat schaduw is. Hij zegt, ik ga die zak wel leegschudden. Daar zitten nog wat graankorrels in, die door de ratten zijn aangevreten, maar ze hebben toch nog wat korreltjes overgelaten. En tot zijn verbazing, enkele weken later, komt er wat koren uit de grond. Hij gaat natuurlijk een belletje rinkelen bij Robinson. En hij zegt, wauw, tuurlijk, dat groeit. Dat valt in de aarde en dat groeit. Als ik nu opnieuw van dat koren pak en ik ga het opnieuw in de grond steken, want elke koren heeft dus ongeveer 80 zaadjes. Kun je snel rekenen, na een paar oogsten heb je al duizenden en duizenden aren. En hij kon op een zeker moment brood bakken. Het principe wat Jezus ook zegt, als je een graankorrel hebt en die valt in de grond, dan sterft die. En dan gaat die vrucht voortbrengen, alleen zo. En zo is het ook in ons leven. Jezus heeft het voorbeeld getoond. Door zijn leven te geven, is hij gestorven. Wat heeft zijn leven vrucht voortgebracht? Miljoenen en miljoenen mensen zijn daardoor Gods koninkrijk binnengegaan. En nog steeds. Wat een vrucht. Heeft de zonde overwonnen, heeft de duivel overwonnen, heeft de dood overwonnen. En wij mogen in die overwinning staan. Dat is wat Romeinen 8 ons leert. Als we sterven, dan gaan we leven. Als de graankorrel sterft, leven we. Maar we moeten tot heiliging komen. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God in 1 Petrus. En dan staat er, Hebreeën 12, jaag naar de heiliging, zonder die heiliging zal je God niet zien. Dat is Gods plan. Dat is eigenlijk tot bekering komen. Tot bekering komen betekent je leven geven aan Jezus, beseffen dat hij voor jou gestorven is, en je toewijden om tot heiliging te komen. Dan heb je begrepen waar het om gaat. Als je niet tot heiliging komt, dan klopt er iets niet. Ben je dan wel ten volle, heb je ten volle beseft wat je gedaan hebt toen je tot bekering kwam? Je hebt je toegewijd aan God om tot heiliging te komen. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien, is al een keer genoemd daarnet, Hebreeën 12. Maar dan, een sleutel daarbij is, want we weten, het is allemaal moeilijk. We worstelen daarmee. En we worstelen heel ons leven daarmee. En dat is ook niet erg. God weet dat ook. God weet dat we zondige mensen zijn. Maar God wil wel dat we overwinning hebben. En dan staat er, in Jacobus 4, nader tot God. En hij zal tot u naderen. Daar gaat het om. Als wij naar hem toe gaan, naar God toe gaan, naar onze hemelse Vader, dan weten we, als we tot hem naderen, dan komt hij dichter bij ons en gaat hij ons helpen, door zijn geest. Er is strijd tussen die oude natuur en die nieuwe natuur. Maar de vraag is, welke keuze maken we? Wandelen we naar onze eigen wil, of willen we de overwinning in God hebben, door zijn geest? Welke natuur voeden we? Er staat in vers 13 van Romeinen 8... tweede gedeelte, daar staat, als je je zondige wil doodt door de geest, zal je leven. Het lukt dus niet in eigen kracht. Het moet door de geest gebeuren. Gods geest moet jou helpen. Staat in Romeinen 13, wat verder, in een paar hoofdstukken verder, vers 14, omkleed u met de Heer Jezus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerten opwekt in jou. Dus beleiden, een wilsbesluit nemen. Als het nodig is, hulp vragen aan iemand om met jou te bidden, om tot overwinning te komen. Zodanig dat je mag zien dat God jou helpt. We hadden een gesprek een paar weken terug. En dat kwam naar voren van, ja, aan de ene kant, ik wil dat wel, maar ik wil ook niet. En dat kennen we allemaal, hè. Ik wil wel, maar ik wil ook niet. En dan dat prachtige vers in Filippenzen 2. God bewerkt het willen en het werken in ons. God bewerkt het. Maar jij moet zeggen, ja, Heer. En zelfs als het niet helemaal lukt, dan is Hij er nog die het bewerkt in ons. Maar God kijkt naar ons hart. Verlangen we ernaar. Verlangen we ernaar. God voltooit wat Hij begonnen is. Henk Binnendijk, we kennen hem, dikwijls op televisie gekomen ook. Toen hij 80 werd, hij is nu denk ik 1 of 82, toen schreef hij in een interview, of werd er gezegd, zonder Gods geest ben ik niks. Is mij bijgebleven. Die woorden, zonder Gods geest ben ik niks. Het is Gods geest die het moet doen. Dus hij zegt, het is eigenlijk de belangrijkste les die ik geleerd heb. Zonder Gods geest ben ik niks. En dat is ook zo voor ons. Het is Gods geest die het moet doen. Efeze 5 zegt, wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Laat je voortdurend vullen. Wees met die dingen bezig. Neem je Bijbel, ook al heb je geen zin. Lees je Bijbel. Neem een stukje. Lees het, overdenk het. Ga in gebed. Trek je terug. Neem tijd. Het wordt mooier weer. Ga naar buiten, in de stilte, in de natuur. Ga God zoeken. Ga in gebed of in je binnenkamer, waar je maar wil. Maar zoek God. Wees vervuld. Laat je vullen door Hem. En dan in contrast, bedroef de Heilige Geest niet. Doof de Geest niet uit. Dat is wat Paulus ons leert. Dat is wat God ons leert. En dan tenslotte nog twee dingen. De Geest bevestigt onze adoptie als kinderen van God. Wauw. We zijn kinderen van God geworden. En Gods Geest bevestigt dat. Vers 14 tot 16. We zijn kinderen van de Allerhoogste geworden. Dat is toch onvoorstelbaar? Kinderen geworden van de Schepper van hemel en aarde. Allen die door de Geest worden geleid, vers 14, zijn kinderen van God. En dan, hier vers 15, u hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. We zijn geen slaven. Jezus zegt, ik heb u vrienden genoemd. We mogen vrienden zijn van de Heer Jezus. Een nauwe band hebben. We hebben de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven. Opnieuw, dat was in het Oude Testament zo. Men was slaaf van de wet. Maar wij zijn in de vrijheid gekomen. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn. Wauw. Gods Geest overtuigt onze geest dat we kinderen van God zijn. Onthoud dat. Gods Geest doet dat. Hij is het die ons toont dat we kinderen van God zijn. En dan het laatste. Gods Geest garandeert onze erfenis. En de uiteindelijke heerlijkheid. Vers 17 van Romeinen 8. We zijn kinderen geworden, wel automatisch word je erfgenaam. Jouw kinderen zijn erfgenamen van jou. Zo is het ook bij God. Een kind erft automatisch. Wat een erfenis hebben we in de Heer Jezus. Nu al, in dit leven. Zoveel dingen die we ontvangen, een geestelijke zegen. Maar natuurlijk ook het eeuwig leven. Als we sterven. Jezus zegt, het eeuwige leven is dat zij u kennen, Vader en zijn Zoon. Dus het eeuwig leven begint nu al. We hebben nu al de relatie met God en met de Heer Jezus. Maar er staat ook bij dat we moeten lijden. We moeten delen in zijn lijden. En we kennen dat in ons leven. Kent het ook waarschijnlijk. Er is lijden. En zoals we delen in zijn lijden, zo zullen we ook mogen delen in Gods luister. De vraag is vanmorgen, beseffen we ten volle wat we ontvangen hebben door Gods Geest? Zijn we bereid om te sterven aan onszelf, als de graankorrel, zodat Gods leven ten volle in ons tot uitwerking kan komen? Laten we daar een moment voor bidden. En misschien zijn er dingen in uw leven waarvan u zegt, ja, dat belet mij echt om te sterven aan mezelf. Spreek het uit naar God toe, beleid het. En spreek ook uit dat u wil sterven. En dat u vraagt aan God om u te helpen. Laat ons een moment hebben van stil gebed. Vader, we danken u dat we bij u mogen komen. Door de Heer Jezus worden we niet meer veroordeeld. Wat een heerlijke bevrijding. Wat een zekerheid te weten dat uw geest deze dingen in ons bewerkt. Dat uw geest ons helpt om bevrijd te worden van de wet, van de zonde ook. We danken u. We danken u dat u uw geest in ons hebt uitgestort. Toen we tot geloof kwamen en dat deze geest ons overtuigt. Overtuigt wie u bent, wie we zelf zijn. Uw geest leidt ons. En we bidden dat uw geest ten volle zijn werk zal doen, Heer. U wil niks liever. We bidden dat we onze eigen wil aan de kant zullen zetten. Help ons daarbij, we hebben u zo nodig. We kunnen het niet zonder u. Leid ons en help ons om tot de overwinning te komen. Om te sterven aan onszelf. En wat heerlijk om dan te weten. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen. We danken u dat u ons wil helpen om een leven te hebben dat u welgevallig is, dat gereinigd wordt, dat geheiligd wordt. Help ons, Heer, daarbij. We danken u dat we het niet uit onszelf moeten doen, maar dat we gewoon mogen zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben bereid. En dat u het dan verder in ons bewerkt. Heer, help ons om ons leven te onderzoeken, om daar tijd voor te nemen. Ook vandaag en de komende week, om daar apart tijd voor uit te trekken, om ons te laten reinigen door u. En zo ons leven toe te wijden aan u die u zelf ook hebt toegewijd aan ons in de Heer Jezus. We danken u voor zijn voorbeeld. We eren u, we prijzen u en bidden om uw zegen. Amen.